Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 143 zingen wij het 8e vers. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen, wanneer ik het morgenlicht zie rijzen. Ik betrouw op u in mijn ellend, wil mij het ware heilspoor wijzen. Mijn ziel heeft zich tot u gewend. Psalm 143 en daarvan het 8e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja en daarvan het 45e hoofdstuk. Wij herzeggen u Jesaja 45, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 44... Zij hebben mij bijkans op aard vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achten. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jesaja 45. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik vat, om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen. En ik zal de lendenen der koningen ontbinden, om voor zijn aangezicht de deuren te openen, en de poorten zullen niet gesloten worden. Ik zal voor uw aangezicht gaan en ik zal de kromme wegen recht maken. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan. En ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn en de verborgen rijkdommen, opdat gij moogt weten dat ik de Heere ben, die u bij uw naam roept, de God Israëls, om Jacobs mijn knechts wil en Israëls mijn uitverkorenen. Ja, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kendet. Ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u godden, hoewel gij mij niet kent. Opdat men weten van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak den vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Drupt gij hemelen van bovenaf, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid, en de aarde openen zich, en dat allerlei heil uitwassen, en gerechtigheid tezamen uitspruiten. Ik, de Heere, heb ze geschapen. Wee dien die met zijn formeerde twist, gelijk een potscherf met aarden potscherven, zal ook het leem tot zijn formeerde zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Wee dien die tot een vader zegt, wat genereert gij? En tot de vrouw, wat baat gij? Alzo zegt de Heere, de heilige Israëls, en deszelfs formeerder, zij hebben mij van toekomende dingen gevraagd, van mijn kinderen. Zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Ik heb de aarde gemaakt, en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid. En ik heb al hun Heer bevel gegeven. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid. En al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen. En hij zal mijn gevangenen loslaten. Niet voor prijs. Nog voor geschenk, zegt de Heere der Heerscharen. Alzo zegt de Heere, de arbeid der Egyptenaren en de koophandel der Mooren en der Sabeërs, der mannen van grote lengte, zullen tot u overkomen en zij zullen uwe zijn. Zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen. En zij zullen zich voor u buigen. Zij zullen u smeken, zeggende, gewisselijk, God is in u en er is anders geen God meer. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen. Tezamen zullen zij met schande heen gaan, die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door den Heere, met een eeuwige verlossing. Gijlieden zult niet beschaamd, noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. Want alzo zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft, die God, die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft, hij heeft ze bevestigd. Hij heeft ze niet geschapen dat ze ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad Jacobs niet gezegd, zoekt mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. Verzamelt u en komt, treed hiertoe tezamen. Gij lieden die van de heidenen ontkomen zijt, zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen en hun God aanbidden, die niet verlossen kan. Verkondigt en treedt hiertoe. Ja, beraadslaagt tezamen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer behalve ik, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelven. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. En het zal niet wederkeren dat mij alle knie zal gebogen worden. Alle tong mij zal zweren. Men zal van mij zeggen, gewisselijk, in den Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in den Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 45 en daarvan het 22e vers. Jesaja 45, vers 22, waar we Gods woord al dus lezen: wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Tot zover. Schrijven wij als thema onder deze tekst de boodschap der behoudenis. De boodschap der behoudenis. Letten wij op een viertal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de boodschapper van de boodschap. In de tweede plaats willen we letten op het adres van de boodschap. In de derde plaats willen we letten op de inhoud van de boodschap. En in de vierde plaats willen we letten op de behoudenis door de boodschap. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij de boodschap der behoudenis. Vier gedachten. In de eerste plaats de boodschapper van de boodschap. En jongens en meisjes, dan moet je kijken naar het einde van de tekst. Want ik ben God en niemand meer. Dan weten we gelijk wie hier spreekt. God is de boodschapper. Niet Jesaja, niet een dominee, maar God zelf. In de tweede plaats het adres van de boodschap. Dat staat er ook bij in deze tekst. Voor wie is nou deze boodschap bestemd? Voor alle gij einden der aarde. Dus dat geldt iedereen die hier vanmorgen in de kerk zit. Maar dat geldt nog veel verder dan onze kerk. Dat geldt tot aan de einden van de aarde. Onze derde gedachte, de inhoud van de boodschap. Wend u naar mij toe. En onze vierde gedachte, de behoudenis door de boodschap en wordt behouden. Gemeente, het was best een lang hoofdstuk dat zojuist gelezen is. En ik kan me ook voorstellen dat u zich afgevraagd heeft, wat betekent dat allemaal? Waar gaat het nu precies over? Wel, in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk gaat het over het Joodse volk in ballingschap in Babel. En de profeet Jesaja mag in dit tweede deel de verlossing aankondigen, de aanstaande verlossing. En dat zal zijn door Kores, of anders gezegd door Cyrus. Deze Kores, de Perziaan, hij zal de stad Babel innemen. Hij zal de macht van Babel verbreken. En hij zal de Joden toestemming geven om de gevangenis in Babel te verlaten en terug te keren naar Jeruzalem. Dat hadden ze nooit voor mogelijk gehouden. Verlossing, dat kon voor hen niet meer. We lezen het bij de profetie Ezechiël, dat zij waren als beenderen verstrooid. En ze zeiden, onze verwachting is vergaan en onze hoop van den Heere. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. De Heere verwekt een verlosser, Kores. En in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, dat zie je heel vaak bij de profeten, dan blijven zij niet staan bij die verlossing uit Babel of bij die geschiedenis uit het Oude Testament. Maar dan mogen zij de lijnen doortrekken naar de geestelijke verlossing, waarvan die aardse verlossing een beeld is. En in dit tweede gedeelte van dit hoofdstuk, jongens en meisjes, daar gaat het niet meer over Cyrus, maar daar gaat het over Christus. Christus zal komen om de geestelijke gevangenen uit hun gevangenis te verlossen. En in die weldaad zal niet alleen het Joodse volk delen, maar in die weldaad zullen ook de heidenen delen. En die boodschap die mag gebracht worden, ook vanmorgen nog, tot aan de einden der aarde. En letten we er dan in de eerste plaats op wie hier aan het woord is. Het staat zo heel duidelijk in onze tekst, want ik ben God en niemand meer. Gemeente, dat mag ons wel met hele diepe eerbied vervullen. De Heere is hier zelf aan het woord. En ik hoop dat u dat ook mag ervaren als we in de kerk zijn, als een dominee het woord van God naspreekt, dan is hij niet zelf aan het woord, maar dan is God aan het woord. En van die spreker geldt hier dat hij al die goddelijke eigenschappen dus heeft. De boodschapper is de alwetende. Hij weet, gemeente, hoe dat wij vanmorgen naar deze plaats zijn opgekomen. Hij doorgrondt onze harten. Deze boodschapper is ook de Almachtige, hij is God. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Voor de Heere zijn geen onmogelijkheden. De boodschapper is God, dat wil zeggen dat in hem alles ligt wat tot zaligheid nodig is. Wat wordt er veel aan het woord van God getwijfeld? Wat wordt er veel met het woord van God gerommeld? Met het schriftgezag in de tijd waarin we leven? Een gemeente, dat we meer besef zouden hebben, ook als we in de kerk samen zijn. God spreekt door zijn woord. Want ik ben God en niemand meer. En als dat ervaren mag worden, dan ligt er beslag. Dan is het niet een mensenwoord, maar dan is het Gods woord. En welke persoon wordt dan precies bedoeld? Want wij leren op de catechisatie dat God bestaat in drie personen. Er is één God, één goddelijk wezen, maar er is een eerste persoon, een tweede persoon en een derde persoon. De eerste persoon is God de Vader, de tweede persoon is God de Zoon en de derde persoon is God de Heilige Geest. En wie spreekt hier nu in deze tekst? Het is altijd goed om onszelf dat af te vragen. Wie is hier aan het woord? En dat kunnen wij zomaar niet zelf bepalen. Wat je dan altijd moet doen, dat is schrift met schrift vergelijken. En ja, dan komen wij deze tekstwoorden, althans de volgende tekst, die komen wij tegen in Romeinen 14, vers 11. En wij komen die tekst ook tegen in Filippenzen 2. De apostel Paulus haalt deze tekst twee keer aan. En dan betrekt hij dat buigen van alle knie, dat betrekt hij op de tweede persoon. Op de Heere Jezus Christus, dus daar hebben wij ook het antwoord. Wie is hier aan het woord? Christus is hier aan het woord. En dat hadden we ook wel kunnen weten, jongens en meisjes, want de ouderling die het hoofdstuk net voorgelezen heeft, die had het over de heiland. En de heiland, de verlosser, de redder, dat is toch de Heere Jezus Christus. In de belijdenis die ook vanmiddag wordt beleden met de 12 artikelen gaat het over God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing. Wel, het gaat in dit hoofdstuk over God de Zoon en onze verlossing. Het is bijzonder het werk van Christus. Hij is de prediker. Hier al in het Oude Testament bij monden van Jesaja. En hij is nog de prediker. Ook in de dagen van het Nieuwe Testament door zijn dienaar. Christus. En er worden er twee dingen van hem gezegd van deze boodschapper. Twee dingen die belangrijk zijn. Het eerste wat van hem gezegd wordt in het 15e vers, dat is dat hij zich verborgen houdt. Hij is de grote verborgene. Vroeger zeiden de predikanten vaak, Christus is een verborgen persoon. En dat is zo, dat staat hier in dit hoofdstuk. Christus is een verborgen persoon. Hij houdt zich verborgen. Hij liet zichzelf niet zien en de verlossing kwam maar niet. Gij zijt een God die zich verborgen houdt. Misschien zijn er ook wel mensen in onze gemeente die dat zo ervaren. Dat de Heere zich zo verborgen houdt. Dat ze hem niet kennen. En begeren te kennen. Jesaja mag hem kennen. Dat blijkt heel duidelijk uit dit hoofdstuk. En wij moeten hem ook leren kennen. Waarom houdt hij zich verborgen? Waarom heeft hij 70 jaar zich verborgen gehouden voor het Joodse volk? Omdat het de tijd nog niet was. Omdat ze nog verwachting hadden van zichzelf. Of dat ze hun schuld niet beleden en beleefden. Omdat ze niet uitgewerkt waren. Het moet tijd zijn voor de verlosser. En het was nog niet de tijd voor de verlosser. Gij zijt een God die zich verborgen houdt. Dat is het eerste. Wat belangrijk is, Christus moet geopenbaard worden. En het tweede wat belangrijk is dat hij wel spreekt. En dat hij niet in verborgen plaatsen spreekt. En dat hij tot het huis van Jacob niet gezegd heeft, zoek mij tevergeefs. Dus er is een verschil met de afgoden. De afgoden die spreken, maar dat is niet te begrijpen. Dat zijn alleen de afgodenpriesters die dat kunnen verstaan. Dat is een hele geheimvolle boodschap. De afgoden die lijken te spreken door de wind, door het geruis van de wind en door het druppen van de regen. En de afgodenpriesters die kunnen dan precies vertellen wat de boodschap is. De mensen die snappen het niet. Maar de Heere zegt, zo ben ik niet. Ik heb niet in verborgen plaatsen gesproken. De Heere geeft zijn woord. De Heere geeft zijn knechten. De Heere geeft zijn profeten, mag ik het zo zeggen. Christus spreekt duidelijke taal. Het is dat woord wat iedere zondag onder ons mag openliggen. En waarvan het een groot voorrecht is, gemeente, dat we daaronder mogen zijn. Ik ben God en niemand meer. Dat is niet met uitsluiting van de Vader en de Heilige Geest. Maar Christus wil zeggen, ik ben God alleen. Deze boodschapper heeft zijns gelijke niet. Het is hier de tegenstelling, het contrast met de afgodendienaars. Waar veel mensen in Babel hun betrouwen op hebben staan. En waar veel mensen ook uit onze gemeente hun betrouwen op hebben staan. Afgodendienaars, dominee, wij. Ja, want afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard of benevens hem iets hebben of verzinnen waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Iedereen die zijn vertrouwen stelt op zichzelf, als het gaat over zijn behoud, is een afgodendienaar. En dat doet ten diepste iedereen, gemeente, die nog nooit met zichzelf aan een eind gekomen is. Ik ben God en niemand meer. Niemand is mijns gelijke. Want ik ben God. Dat is de drangreden om naar hem te luisteren. Het is niet om het even wie er spreekt. Als een kind wat zegt, dan vraag je soms af, moet ik dat serieus nemen? Maar als een koning wat zegt, dan is het anders. En als God wat zegt, dan is het helemaal anders. Daar zegt de apostel van in de Hebreeënbrief, zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van die afkeren die in de hemelen is. Gemeente, mag ik dat met alle ernst neerleggen. Zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om mensen, maar het gaat om Gods woord. Ik ben God en niemand meer. En tot wie komt die boodschap? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Er staat alle einden der aarde. En het woordje wat hier in de oorspronkelijke tekst gebruikt wordt, dat heeft een verband met afgronden. De einden der aarde. Dat zijn de afgronden. Het is de benaming die in de Bijbel wel gebruikt wordt voor de heidenen. Voor degene die buiten Kanaan woonden. Dat waren in het Oude Testament de einden van de aarde. In onze tijd is de wereld een dorp geworden. Maar dat was natuurlijk in de Bijbeltijd heel anders. De einden der aarde. Dat woord dat mocht ook buiten Kanaan komen. En dat is ook vandaag nog zo, gemeente. Dat woord dat kent geen beperkingen in het adres waar het gebracht moet worden. Dat mag gebracht worden tot de einden der aarde. De uitwendige roeping komt tot alle mensen die het woord horen. En het is een voorrecht. Het is een groot voorrecht als die uitwendige roeping tot ons komt. Dat is een serieuze boodschap. Want God spreekt. En God is een man die niet liegen kan. Dus de boodschap die de Heere ons laat horen is een ware boodschap. Christus is God en hij spreekt hier als God. Hij spreekt altijd de waarheid, de einden der aarde. Ja, dat betekent dus heel eenvoudig dat de Heere Jezus niemand verhindert om tot hem te komen. Er wordt wel eens gedacht dat wij dat zouden leren. Dat de Heere mensen verhindert. Maar gemeente, de Heere verhindert geen mensen, verbiedt geen mensen om tot hem te komen. Zo is het niet. Deze tekst is, zoals wij dat wel eens noemen, en je kunt discussiëren over die uitdrukking, ik vind het ook een beetje een ongelukkige uitdrukking. Maar je zou deze tekst kunnen noemen het aanbod van genade. Bent u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Christus mag worden aangeboden. Aangeboden is trouwens wat anders dan schenken. Voorgesteld worden, gepredikt worden, uitgestald worden. Aan alle hoorders van het woord. Dat is het aanbod van genade. Nee, moet je niet doorslaan. Zoals sommigen dat doen en zeggen dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Dat de Heer Jezus onze allezaligmaker is. Alleen je moet het nog geloven. Dat is niet het aanbod van genade. Dat is ook niet een ware boodschap. De goede herder stierf alleen voor zijn schapen. De Heer Jezus heeft zijn bloed niet voor de verworpenen gestort. Absoluut niet. Maar dat wil niet zeggen dat er geen welmenende boodschap mag zijn, gemeente, tot alle hoorders. Christus laat aan alle hoorders prediken wat er in hem te krijgen is. Voor wie? Voor de grootste van de zondaren. Dominee Arie Vergunst. Hij geeft de volgende definitie van dat aanbod van genade. Hij zegt, daaronder verstaan wij dat in de prediking van het evangelie van vrije genade Jezus Christus verkondigd wordt als de door God aangestelde en de gevolmachtigde zaligmaker in wie alles te krijgen is wat tot de zaligheid nodig is. Gemeente, dat mag ik vanmorgen u allen prediken. Ook degenen die geen deel konden nemen aan het heiligavondmaal. Heb ik ook mee gelopen in de achterliggende week. Zoveel mensen, wellicht nog onbekeerd. En heb ik voor die mensen een boodschap dan? Of heb ik alleen maar een boodschap voor Gods kinderen, jongens en meisjes? Nee. Ik heb een boodschap voor heel de gemeente. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont. het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, komt, luistert naar dit woord. In Christus is alles te krijgen wat tot de zaligheid nodig is. De herders maakten alom bekend, nadat ze bij de kribbe geweest waren, wat hun van dit kindeke gezegd was. Dat mag gepreekt worden. Maar wat ook gepreekt moet worden, dat is de weg waarin die behoudenis verkregen wordt. Onze vaderen zeggen in de Dordtse leerregels, dat die boodschap van de behoudenis in Christus gepaard moet gaan met het bevel van bekering en geloof. Dus alleen in de weg van bekering, alleen in de weg van geloof, het zaligmakende geloof, zullen wij die behoudenis verkrijgen. En dat zou de nood moeten zijn, gemeente. We zijn onbekeerd. We moeten wederom geboren worden. We zijn ongelovig. We leven in een staat van ongeloof. Kijk, in onze tijd, wij leven in de tijd van het veronderstelde geloof. En dan zeggen we, ja, dat geloof is in je hart, maar je moet dat oefenen. En dat gaat steeds een beetje beter. Nee, dat geloof, dat is niet in ons hart. Wij zijn ongelovige mensen. Dat geloof, dat moet in ons hart geplant worden door de Heilige Geest. Maar het middel wat de Heilige Geest daarvoor gebruikt, dat is de prediking van het woord. O alle gij einden der aarde. Christus roept nog tot de zaligheid door zijn knechten. Hij heeft het zelf gedaan toen hij voor Jeruzalem stond. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs en hen hare kiekens bijeen vergaderd, doch gij lieden hebt niet gewild. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt in mijn naam. Jongens en meisjes, we moeten de Heere niet de schuld geven. Wij moeten de Heere Jezus niet de schuld geven. Maar de schuld ligt voor 100% bij onszelf. Wij willen niet. Wij zijn vijanden. Vijanden van vrije genade. En is dat dan geen wonder dat de Heer op deze zondagmorgen nog zo'n boodschap laat brengen aan weglopers, aan vervloekten, aan haters. Gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn, zegt de Heer tegen Jeruzalem. En toch had hij voor dat Jeruzalem nog een boodschap. Hebben wij reeds behoefte gekregen aan verzoening? Onze val is zo diep. Onze ellende zo groot. Maar onze grootste ellende is dat wij onze ellende niet gevoelen. O alle gij einden der aarde. Zit u aan de einden der aarde? U zegt, nee, ik zit hier in de kerk. Ja, maar het zou best wel eens kunnen zijn dat hier iemand vanmorgen in de kerk zit en die zegt, voor mij is de afstand zo groot tot de zaligheid als tot de einden van deze aarde. Ik zal u eens voorlezen wat dominee Philpott schrijft over deze tekst. Hij zegt, voordat wij het in de ziel gevoelen dat wij zijn aan de einden der aarde, hebben wij geen ogen om te zien en geen oren om te horen en geen hart om te gevoelen, welk een verheerlijkte middelaar er zit aan de rechterhand des Vaders. Dus zolang als je niet aan de einden van de aarde geweest bent, zul je geen heerlijkheid zien in de Heere Jezus Christus. En dat bedoel ik niet met aan de einden van de aarde, dat je een keer met het vliegtuig aan de andere kant van de wereld geweest bent, maar dan bedoelt Philpott natuurlijk in de beleving van je hart. Zo'n onmetelijke afstand tot de zaligheid en tot de zalig maken. Zo onmogelijk. Als je dat niet hebt ingeleefd, zegt hij, heb je geen voeten om te gaan. en heb je geen oren om te horen en heb je geen hart om te gevoelen. Maar hij zegt, hoe meer wij gevoelen aan de einden der aarde te zijn, des te meer hebben wij behoefte aan hem. Als de geest ons de verborgenheid ontvouwt van de glorierijke persoon van Christus en zijn schoonheid openbaart, des te meer wordt hij het voorwerp van bewondering en aanbidding onze ziel. Wie zijn het die nou die naar de Heer Jezus gaan verlangen, jongens en meisjes? Dat zijn diegenen die hun eigen beleving zitten aan de einden van de aarde, zo onbekeerd en zo vervloekt en zo goddeloos en zo onbereikbaar. Maar als het dan in de prediking gaat over deze zaligmaker, dan gaat hun hart branden. En dan zeggen ze, hoe kom ik bij hem? Ze gaan naar hem verlangen. Ze gaan hem zoeken. David zegt in Psalm 63, van de einden der aarde des lands roep ik tot u. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Hij kan er niet opkomen. Christus houdt zich verborgen. Christus moet zichzelf openbaren. Christus moet zelf de zondaar redden. Dat is de inleving van diegenen die in hun beleving aan de einden van de aarde verkeren. Het is een bemoedigend woord, vindt u niet? Voor diegenen die de onmogelijkheid inleven. Voor diegenen die helemaal vastlopen. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. We gaan naar onze derde gedachte. De inhoud van de boodschap. Heel kort eigenlijk maar, wend u naar mij toe. Wat is de boodschap voor zij die aan de einden der aarde zijn? Zij moeten zich naar Christus wenden. Dus hun blik is afgewend. Want anders hoeft die blik niet gewend te worden. Wenden, dat is omkeren. Die blik moet omgekeerd worden. Zo mag je het ook vertalen. Dat wenden, dat mag ook betekenen zien op. Wenden, dat is komen tot, zich omdraaien, komen tot. Of het kan ook betekenen zien op. Zo staat het ook in de King James Version van de Engelse Bijbel. Look unto me. Wend u naar mij toe. Het ziet op het gelovig zien op de zaligmaker. Waar is onze blik dan op gericht? En waar is de blik? Ja, waar is de blik van de mens van nature op gericht, gemeente? Op de zonde. En zolang als onze blik op de wereld gericht is, zolang als onze blik op de zonde gericht is, dan is onze blik niet op Christus gericht. En zolang als onze blik, dat heb je bij mensen die zichzelf leren kennen als verlorenen, die zoeken, wij zitten zo vast aan het werkverbond, die zoeken hun zaligheid in de werken. Maar zolang als onze blik gericht is op eigen gerechtigheid, zolang als wij het met onze vroomheid en goede werken nog redden, dan is onze blik niet op Christus gericht. Zo was het ook bij de fariseeën. Ze hadden Christus niet nodig, ten diepste haten zij Christus, omdat er geen ruimte overbleef voor hun eigen gerechtigheid. En zelfs tot de discipelen moest Christus zeggen, gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt in mijn naam. Wij willen wel zalig worden, ook na ontvangen genade, maar niet zo. Niet met verlies van al het andere. Niet door onze blik van alles af te trekken. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Kan een mens dat? Nee, het gaat er niet om dat een mens dat kan. Want ja, dan zijn er wel mensen die zeggen, ja, de Heer zegt dat, dus je moet dat gewoon doen. Nee, het gaat hier niet om wat een mens kan, maar het gaat om wat moet. Het gaat daarom waar nu alleen maar de zaligheid ligt. En als dat nou niet kan, dan moet dat toch nood zijn in ons leven, dat dat niet kan. Dat moet opgelost worden. Ik hoop ook dat u met die nood naar huis gegaan bent vorige week. Hoe kan dat nou opgelost worden? tussen God en tussen mijn ziel. Geloven. Hoe kom je aan dat geloof? Dat is een werk van de Heilige Geest. Staat er in onze Heidelbergse catechismus. Van waar komt dan zulk een geloof? Van de Heilige Geest. En de Heilige Geest moet Christus openbaren. De Heilige Geest moet bij Christus brengen. En dat doet de Heilige Geest in de weg van verlorenheid. In de weg van het brengen aan de einden van de aarde. In de weg van het leren dat wij door de zonde vervloekt zijn geworden. Wend u naar mij toe. Als er één volk is, gemeente, dat dat niet kan, dan zijn dat Gods kinderen. Wat zeg ik? Dat is de bruid van Christus. Ja, maar die bruid die gaat toch zeker naar hem toe? Hebt u goed meegelezen dat hoofdstuk vorige week? Wat zei de bruid? Trek mij. Trek mij, dan zal ik u nalopen. Ze kende zichzelf. En dat is wat zo ontbreekt vaak, gemeente, die zelfkennis. De bruid had zelfkennis. De bruid beleefde het. Als de noodzaak wordt ingeleefd dat wij tot Christus moeten komen, dan zal juist ook de onmacht worden ingeleefd. Wend u naar mij toe. Wenden naar hem. Wat wil dat zeggen? Dat wil in de eerste plaats zeggen dat wij het gevaar en de scheiding onder ogen hebben leren zien. Iemand die zijn ellende niet kent, die zal zich niet tot Christus wenden. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig. Ja, maar ik heb wel de Heer Jezus leren kennen, maar ik ken niet mijn ellende. Dat kan niet. Ja, maar Paulus dan, die leerde toch ook de Heer Jezus kennen en daarna pas zijn ellende. Nee, hij leerde de Heere Jezus niet kennen. De Heere Jezus openbaarde zich niet als zijn verlosser. De Heere Jezus hield hem stil. Hij stelde hem voor Gods recht. Dat is wat anders. En het is pas later dat de Heere Jezus zich als zijn zaligmaker openbaarde. Tot hem wenden, dat gaat inderdaad alleen in de weg van ontdekking, in de weg van ellendekennis, in de weg van aan een eind komen met jezelf. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Wendt u naar mij toe, dat betekent, gemeente, dat de ziel het niet meer vinden kan bij de mensen. Het niet meer vinden kan in zichzelf. Het niet meer vinden kan in zijn eigen gerechtigheid. Maar van alles is afgebracht. Ik moet denken, jongens en meisjes, aan Petrus. Het gaat straks in onze vierde gedachte over behouden. En dat hoor ik Petrus roepen. Weet je wanneer ik dat Petrus hoor roepen? Toen de golven onder hem waren, toen hij wegzonk, toen hij dreigde te verdrinken. Heere, behoud mij, zegt hij. En zo is het ook in het geestelijke leven. Zolang als wij nog op onszelf vertrouwen, als we dat wegzinken niet kennen, als we nog op mensen kunnen leunen, als we in onszelf de zaligheid nog vinden, dan zullen we ons niet tot hem wenden. Wend u naar mij toe en word behouden. Wat betekent dat? Dat betekent ook dat ik moet weten waar ik heen moet. Dat ik die zaligmaker mag kennen. Dat die verborgene zich openbaart. Ja. Ik denk aan die blind geborene. De Heer Jezus stelt de vraag aan hem of hij in de Zoon van God gelooft. En dan geeft die man een heel eerlijk antwoord. En dan zegt hij, wie is hij, Heere? Wie is hij dat ik in hem geloven mag? En zijn ogen zijn geopend. Maar die openbaring van de zaligmaker miste hij in zijn leven. Gij zijt een God die zich verborgen houdt. Christus is een verborgen persoon, maar hij openbaart zich. aan arme zondaren, die om eigen schuld verloren zouden moeten gaan en God geen ongerijmdheid kunnen toeschrijven. Hij gebruikt deze nodiging om diegenen tot zich te trekken die wegzinken in de golven van hun ongerechtigheid en van de toren van God. Wend u naar mij toe. Hier moet u wezen en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Kom herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Onze vierde gedachte, de behoudenis. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 145 en daarvan het zesde en het zevende vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En het zevende, de Heere bewaart de ziel die hem bemint. Psalm 145, vers 6 en 7. Onze vierde gedachte, de behoudenis door die boodschap. Word behouden. Wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Zou u behouden willen worden? Zou jij behouden willen worden? Ben je daar ook echt mee bezig? Want van nature weten we niet dat we verloren zijn. Ja, we weten dat wel, maar we beseffen dat niet. We leven dat niet in. En dat zou wel een voorrecht zijn als je dat vanmorgen voor de eerste keer in je leven zou mogen zien. Wij zijn verloren. Wij moeten behouden worden. We gaan niet verloren, we liggen verloren. En als we niet behouden worden, gaan we voor eeuwig verloren. Het is een hele gevaarlijke staat waar wij ons in bevinden. En de roepstemmen, jonge mensen, die komen van week tot ons. Dat het leven vergankelijk is. En als het sterven komt, dan is de genadetijd voorbij. Waar de boom valt, daar zal hij wezen. Je moet behouden worden. Je kunt behouden worden. Je mag onder de boodschap zijn der behoudenis. O alle gij einden der aarde, wend u naar mij toe. En word behouden. In de grondtaal staat het woordje en erbij. En dat geeft ook wel heel duidelijk aan dat het aan elkaar verbonden is. Het zich wenden tot Christus en het behouden worden, dat is aan elkaar verbonden. Buiten Christus is geen behoud. Buiten Christus is alleen verlorenheid. God is een verterend vuur en een eeuwige gloed. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. God kan van zijn recht niet af. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven door welke we moeten zalig worden. Er is geen derde weg. Er is maar één weg. En dat is Christus. Wie zich niet tot hem wendt, gaat verloren. Wendt u naar mij toe en wordt behouden. En die zich tot Christus wenden mogen door het geloof, die zullen behouden worden. Hij zegt, ik heb niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Wat zou dat een teleurstelling zijn als iemand zich door het geloof tot de Heere Jezus wendt en dan niks vindt. Dat zou bedrog zijn. Maar hij zegt, ik heb nooit gezegd, zoek mij tevergeefs. Waarom wordt iemand behouden die Christus als zijn zaligmaker mag leren kennen? Omdat in Christus alles te vinden is wat tot de zaligheid nodig is. En wat is tot de zaligheid nodig? Dat is dat Gods beeld hersteld wordt. En wat is Gods beeld? Dat is kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat is nou precies wat die verlorenen niet hebben. Ze hebben geen kennis. Ze weten niet hoe ze zalig moeten worden. Ze hebben geen gerechtigheid. En ze hebben geen heiligheid. Ze leren zichzelf kennen als aan de einden der aarde. En nu is in hem alles te vinden. En wordt in hem ook alles gevonden door degene die met het geloofsoog op deze zaligmaker mogen zien. En wordt behouden. Het ligt alleen in hem. Het ligt alleen in Christus. Het ligt nergens anders. Het zal nooit vanuit uzelf komen. Al diegenen die nog bezig zijn met hun eigen zaligheid te verwerven. Al diegenen die nog druk zijn met hun eigen goede werken. Die het verwachten van hun gebed en van hun kerkgang en van hun degelijkheid. U zult het nooit, nooit daarin kunnen vinden. Het ligt alleen in hem. En dat wordt beleefd door degenen die overal afgebracht zijn. wend u naar mij toe en wordt behouden. Dat kan op twee manieren vertaald worden. Het kan vertaald worden als een bevel. En het kan vertaald worden als een belofte. Het kan vertaald worden als een bevel. Wordt behouden. Niet behoud u, want je kunt je niet behouden. Maar wordt behouden, dat wil zeggen rust niet tot u weten mag dat u behouden bent. Want buiten Christus is geen behoudenis. Rust niet buiten Christus. Rust niet tot u weten mag dat Hij uw zaligmaker is. Het avondmaal brengt geen behoudenis. Alleen Christus brengt behoudenis. Word behouden, ga niet rusten. Want de bloedwreker achtervolgt u. U moet in de Vrijstad zijn. Daar mag de bloedwreker niet komen. Word behouden. Want niemand komt tot de Vader dan door Hem. Wat leven we toch gerust buiten Christus. Wat hebben we genoeg soms aan iets wat helemaal geen waarde heeft. Het gaat, gemeente, om Christus. Deel te mogen hebben aan zijn verdiensten, wordt behouden. Je mag het ook lezen als een belofte. En gij zult behouden worden. Al wat mij de Vader geeft, zegt Christus, zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Wordt behouden. Wat een troost voor diegenen die niet weten hoe ze behouden moeten worden. Die onmogelijkheid van zalig worden inleven. Die aan de einden van de aarde in de afgronden ronddolen. Ze komen er niet uit. En weet je wat er dan nodig is, jongens en meisjes? Wel, dit is nodig, dat er iemand in die afgrond komt. Dat er iemand in die afgrond nederdaalt om hen daaruit te trekken. Zoals David dat zegt in Psalm 1 en in Psalm 40. Mij in de kuil verzonken, mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit het modderig slijk. Mij op een rots gezet, waar ik met vaste tred de jammerkolk ontwijk. Word behouden door hem die de afgrond is ingedaald. Die in de golven van Gods toren is ondergegaan. Die het recht van God heeft bevredigd. Die de levendmakende geest heeft verworven. En die zorgt voor de behoudenis van zulke verloren zondaren. Rust niet tot je dat weten mag. Word behouden. En gemeente, alle knie zal zich buigen. Dat is het volgende vers. Alle knie zal zich buigen. Dat mij alle knie gebogen zal worden. Paulus haalt het aan. Romeinen 14, Filippenzen 2. Uw knie gaat zich buigen. Jouw knie gaat zich buigen. Echt waar, dat gaat gebeuren. Of door genade in dit leven. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Of straks gedwongen. Alle knie zal zich buigen en alle mond, alle tong zal hem belijden. Kom, wie mij nederig valt te voet, die zal van mij mijn wegen leren. Amen.